ze staat, zonder meer. En dat, het beest, maar de valse profeet is ook een beest, dus het is lastig praten. Maar het beest, het eerste dat uit de zee, dat is dus inderdaad een Edomiet, een Agagiet, een Amalekiet, dan wel een Filistijn. En dat allemaal tegelijk natuurlijk, want dat kan makkelijk. En de valse profeet, tweede beest, het beest uit de zee, dus het Openbaring 13, dat is één uit Israël. He? Oh, ik zeg het weer verkeerd. Ja, die laatste is een beest uit het land. Ik zeg het verkeerd hoor. Ja, oh, lastig allemaal. Het eerste beest is uit de zee en dat is die Edomiet. En die tweede is die uit het land en dat is de Jood uiteraard. Die vertegenwoordiger van de Joodse staat. En van een ongelovig Jeruzalem. Ja, ik ver... Ja... Ja, voorzichtig met wat ik gezegd heb. Ik heb gezegd dat er... hoe weet je dat eigenlijk? Oh. Daar ben ik niet zo vrijpostig mee geweest, hoor, met die opmerkingen. Maar ik verwacht inderdaad dat er een verband bestaat... tussen Israël, tussen de Joodse staat... maar ook met de 10 stammen. Of het overblijfsel daarvan. Ja. Daar heb ik niet al te veel grond voor. Maar de belangrijkste grond daarvoor is in de eerste plaats de algemene. Dat toch de 10 stammen, of wat er van over is, een rol zou moeten spelen in de profetieën en in de eindtijd dus. Ja, want je mag wel zeggen, de gemeente komt uit die 10 stammen. Ja, dat is leuk en aardig, maar dat is toch heus maar een minderheid daarvan. Net zo goed als dat de gemeente komt uit Israël. Uit het Jodendom bedoel ik nu, maar ook uit de minderheid daarvan. En het ongelovige Jodendom speelt een rol in de geschiedenis van die laatste dagen. Wat ongelovige Israël uit de 10 stammen zou dus ook een rol moeten spelen. De vraag is hoe dan wel? Maar ook als we veronderstellen dat het Angelsaksische volkeren zijn, dan moeten we vaststellen dat die Angelsaksische volkeren dan toch in de Bijbel niet een aparte rol vervullen. En dus als ze een rol spelen, worden ze genoemd samen met Israël. En ik verwacht dan ook dat als die Arabische wereld echt flink op gang komt, dat de westerse wereld daar wat tegen zal willen doen. En dus toch dat doet via het bruggenhoofd wat ze in het Midden-Oosten hebben in de Joodse staat. En onder het Westen versta ik dan toch in de eerste plaats Amerika. En dus de Angelsaksische volkeren. Amerika en West-Europa, Noordwest-Europa. Begrijp u? Dus de kans is zeer groot dat als over Israël gesproken wordt in dat verband, tegenover de volkeren, dat onder Israël ook verstaan moet worden, inderdaad Amerika enzovoorts, wat daarbij hoort. Waar er nog bij komt dat dat tweede beest uit de Openbaring, beest uit het land, ook uitdrukkelijk genoemd wordt als een met twee hoornen, waarbij je moet afvragen wat die twee hoornen dan voorstellen. En de korte verklaring is deze, nee niet de officiële korte verklaring, maar mijn korte verklaring is deze. Dat hoornen in openbaringen, zeker in verband met die beesten, staan voor koninkrijken, machten dus, toch? Het eerste beest heeft er 10, zijn die 10 rijken immers. Als het tweede beest dan ineens 2 hoorns heeft, zijn er dus 2 rijken. Maar als je zegt, het is de Joodse staten, dat is het, dan heb je er maar 1 genoemd. Volgende vraag, wie is die andere? En als je netjes Israël ziet als volgens de 2 hoorns, zou je moeten zeggen, het ene is Juda, het andere is Efraïm. Je komt er niet onderuit. En een andere verklaring gaat, je kunt wel een andere bedenken, maar die gaat altijd verder weg van de context waarin het gezegd wordt. In de context zijn er 2 beesten, 1 met 10 hoorns en 10 rijken, de andere met 2 hoorns moeten dus 2 rijken zijn. En aangezien Israël is namelijk uit de aarde, kun je slechts noemen de 2 stammenrijk en de 10 stammenrijk. Want het Jodendom is het 2 stammenrijk, die andere moeten staan voor het 10 stammenrijk. Zodat dat beest wat genoemd wordt, de tweede beest, dus die valse profeet, weliswaar noem ik steeds een Jood, maar niet zozeer van afstamming, maar wel omdat hij met de Joodse staat te maken heeft en daar de macht over heeft. Maar ik acht het inderdaad niet denkbeeldig dat hij bijvoorbeeld de president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika is. Dat is niet denkbeeldig. Ik weet wel dat het ver gezocht is omdat het een paar duizend kilometer scheelt. Maar verder maakt het niet zoveel uit. Omdat als Amerika nee zegt, dan moet de Joodse staat, Juda, zei ik bijna, moet ook nee zeggen. Want die kan dat niet zonder steun van een der grootmachten. En de enige grootmacht waarop het eventueel zou kunnen rekenen, is Amerika. Waarop de verdenking rust dat het inderdaad moet beschouwd worden als de erfgenaam van Efraïm en Manasse. Nou, Manasse dan, maar goed. De erfgenaam van Efraïm is eigenlijk de gemeente, dus hou het maar op Manasse. Nee, niet alleen op die grond natuurlijk, maar goed. Maar laat ik daar nog maar niet op ingaan. Maar die kans zit er dus in, ja. Waarbij het nog helemaal niet denkbeeldig is dat het inderdaad een Jood is, hoor. Maar goed, dat kun je toch niet nauwkeuriger zeggen. Maar dat verwacht ik eigenlijk. En als je, dan heb je dus drie machten. Je hebt namelijk de macht van die Arabische wereld, de macht van de Israëlitische wereld. En dan bedoel ik dus nou Amerika dus ook maar even bij. En daar tegenover staat dan de Russen, hè? Genadig, hè?
Ja.
Of van Joost, dat zijn veel Amerikanen, hoor. Erg veel zelfs. Erg rijk en invloedrijk ook. En verder is zo dat de Joodse staat natuurlijk toch met Amerikaans geld gefinancierd wordt. Al komt het dan niet officieel van de Amerikaanse regering, dan komt het wel degelijk via de, Jewish Agency, in ieder geval, ik weet niet hoe het tegenwoordig allemaal heet. Maar in ieder geval, voor een groot deel komt het uit van de rijke Joden in Amerika. Die graag rijk willen blijven, daarom niet naar Judea gaan, naar Jeruzalem gaan. En niet daadwerkelijk emigreren, of repatriëren, naar de Joodse staat, maar in Amerika blijven. Maar van daaruit wel degelijk de Joodse staat steunen. En er zijn heel wat rijke Nederlandse Joden en zelfs arme Nederlandse Joden die het ook doen. Goed, nou, daar zullen we ons verder niet mee bezighouden. Maar zo is het, is buitenlands geld, hoor, heus. Het land zelf levert trouwens heel weinig op. Ja, sinaasappelen, maar goed. Hè? Maar het land zelf levert heel weinig op, omdat het grotendeels zeer onvruchtbaar is. Het kent ook geen bodemschatten. En bovendien heeft men wel wat anders te doen dan het land bouwen. Men heeft oorlog te voeren. Daar houdt men zich hoofdzakelijk mee bezig. Dus inderdaad, voor zover er kapitaal is, komt dat inderdaad uit het buitenland. Ja. En vandaar dat ik veronderstel dat die grote macht inderdaad uit het buitenland komt. Ik kan me best voorstellen dat een figuur uit Amerika, de Joodse staat, zegt dat ze maar een verbond moeten sluiten met Babel, want dat het beste is. Vrede, dwingen tot vrede. En in gedachten zie ik dan Kissinger inderdaad, maar het is alweer een paar jaar terug. Hè? Ja, misschien wel. Dus ook niet denkbeeld. In gedachten zie ik dan Kissinger zeggen tegen die lui daar in Jeruzalem, van dat ze een verbond moeten sluiten met Iran of zo. Hè? Why not? Dat is toch niks bijzonders wat ik nou zeg. Niks sensationeels, ligt zeer voor de hand. Nou. Daar laten we dus even bij. We moeten maar weer terug naar dit schriftgedeelte. Er wordt gezegd, wees sterk, maar dat is dan een verwijzing naar de god Maïuzin blijkbaar. Want het vers 7 spreekt dan meteen over het maken van een afgodsbeeld. Het enige verband tussen die beide uitdrukkingen, tussen vers 6 en 7, vind ik via de oprichting van het beeld van het beest. Goed. En dan, maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob, die ik verkoren heb. Het zaad van Abraham, mijn liefhebber. Het is duidelijk dat dit gezegd wordt tot een gelovig overblijfsel van Israël. Israël, mijn knecht, dient namelijk de Heer. Gij Jacob, die ik verkoren heb. Het is inderdaad niet de kerk, maar het natuurlijke Israël. Daarom heet het ook uitdrukkelijk weer Jacob. Het is een gelovig Jacob, daarom heet het Israël. Maar het is wel degelijk het volk Israël als zodanig. Let op dat het niet Juda is, hè? Maar Israël. 12 stammen. Het is meer dan de Joden. En je zou toch langzamerhand die andere 10 stammen ook eens een plaats moeten geven. Men zegt, dat is even een opmerking terzijde, maar men zegt wel eens van de kerk dat het de beloften van Israël gestolen heeft. Als men bedoelt dat de kerk zich de beloften die aan Israël gedaan zijn heeft toegeëigend en ze daardoor niet meer geeft aan Israël in de toekomst. Hè? Dat is een tamelijk traditionele gedachte. Dat is inderdaad waar. Maar soms denk ik dat wij ook wel eens de beloften van Israël wegnemen en geven aan Juda. We spreken alleen over de Joden, terwijl de beloften gedaan zijn niet aan Juda, maar aan Israël. Dat wil dus zeggen 12 stammen. En als we al minder dan 12 stammen zouden noemen, zouden we niet Juda moeten noemen, maar Efraïm. Zouden we juist de nadruk moeten leggen op de 10 stammen dus eigenlijk, in plaats van op de 2, omdat de naam Israël van oorsprong hoort bij de 10 stammen. Zolang we die niet kennen, wordt de naam gegeven slechts aan de 2, maar zodra er sprake is van de 10 stammen, zouden die 10 stammen de naam Israël moeten dragen. Dus bij vers 8 van Jesaja 41 zou je eigenlijk in de eerste plaats moeten denken aan de 10 stammen en pas daarna aan de 2, pas daarna aan de Joden. Ja, gaat nog verder. Dat is nog breder ook natuurlijk. Hè? Want het slaat op. Er zit de gemeente erin, wou je zeggen. Ja, dat is ook zo. Maar als ik zeg de 10 stammen en Efraïm, dan denk ik ook aan de gemeente. Dan zeg ik dat niet hardop. Meteen. Maar daar moet je natuurlijk wel bij denken. Maar hier staat uitdrukkelijk gij Jacob. Gaat om de natuurlijke positie. En de positie van de gemeente is niet de natuurlijke positie. Dus daar kun je het moeilijk over hebben. De gemeente mag dan erfgenaam zijn van Abraham en erfgenaam van Efraïm en dus van Jacob enzovoorts. Maar heeft toch niet die aardse positie. Geen aardse erfenis. Omdat het eerst geboren is. Vandaar dat je het vers daar toch niet op kunt toepassen. En dus moet je het toepassen op de 12 stammen van Israël. Maar als je al nadruk op één van de 2 legt, dan zou je die moeten leggen op de 10 stammenrijk, op Efraïm dus. Hoewel natuurlijk het Jodendom daarbij in zit hoor. En hoe meer je dat doet, hoe meer je houdt aan die uitdrukking van de schrift, hoe meer je tot ontdekking komt dat het niet alleen maar gaat om die Joodse staat, maar dat er veel meer aan vastzit. Er zijn trouwens, ja, dat, misschien moet ik het helemaal niet zeggen natuurlijk. Het zal weer onverstandig wezen. Maar er zijn boeken in omloop, ik weet de titel, ik wil me zo gauw niet te binnen schieten, maar iets van de Verenigde Staten van Noord-Amerika in de Bijbelse profetie of zoiets. En ik meen zelfs dat het uitgegeven is door die lui van de echte waarheid. Plain Truth, Ambassador College dus. Ik ken het boek niet. Nou, ik ken het wel. Ik heb het een keer gelezen, vluchtig, en het toen weer teruggegeven aan degene die het mij uitleende. Omdat er wat mij betreft niks nieuws in stond. Maar de gedachte was daarbij inderdaad dat de Verenigde Staten van Noord-Amerika beschouwd moeten worden als het de erfgename van de 10 stammen van Israël. Dat geloven die lui namelijk ook. Zij niet alleen trouwens. Ja, in de Verenigde Staten kom je niet in de profetieën tegen, tenzij dan onder een andere naam. En die naam zou het best eens de naam van Manasse of Efraïm kunnen zijn. Maar te bewijzen valt het niet. Hè? Bovendien maakt het ook niks uit. Je moet gewoon geloven. En in deze bedeling behoort elke gelovige tot de gemeente. En in de toekomende bedeling hoort elke gelovige tot Israël, want hij krijgt deel aan het Israëlitisch burgerschap. Dus het maakt toch niet zoveel verschil. Maar waar het gaat om de positie van de volkeren in meer politieke zin, maakt het natuurlijk wel wat uit. Als we de profetieën bestuderen tenminste. Nou goed, gij Israël, mijn knecht, gij Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, dat is duidelijk een gelovig Israël, anders wordt het ook trouwens niet als zaad van Abraham aangeduid, want Paulus zou later zeggen, het zaad van Abraham is enkelvoud en dus is het Christus. Dus het kan hier alleen gaan over diegenen die mede-erfgenamen zijn geworden met Christus, en dat is de Messias. Kortom, hier gaat het over Israël dat zich bekeerd heeft tot de Here. En wat geleid wordt door de koning en priester naar de ordening van Melchizedek, de Messias namelijk. Gij, vers 9, welke ik gegrepen heb van de einden der aarde. Leuk is dat, hè? Want vers 2 zei, wie heeft van de opgang die rechtvaardige verwekt? En toen ging het over de komst van de Messias. Maar in vers 9 gaat het om iemand die gegrepen is van de einde der aarde. En dan gaat het om de komst van Israël. Ziet u dat? In vers 2 dus om de roeping van Christus zelf. In vers 9 om de roeping van Israël. Maar dat hangt natuurlijk aan elkaar. Want Israël heeft deel aan de roeping van de Messias. Gij welke gegrepen van de einden der aarde. Dat klopt, want het wil zeggen dat Israël vanuit de heidenen geroepen werd. En waar het precies op slaat, doet niet de zaak. Het gaat om het algemene principe. Zoals Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën en Israël geroepen werd uit Egypte, of uit de Babylonische ballingschap terugverzameld werd, of uit de tegenwoordige ballingschap terugverzameld wordt. Het maakt weinig uit. Israël wordt namelijk verzameld uit de heidenen en door de Heer gebracht in het beloofde land, in de toekomst, aan het einde van de 7e week van Daniel. En dat is de definitieve vervulling van deze dingen. Gij welke ik gegrepen heb van de einde der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb. Dat wil zeggen dat Israël geroepen is uit de bijzonderste volkeren. En dat bijzonderste wil zeggen de meest belangrijke volkeren, de machtigste volkeren. U weet, je hebt volk in het algemeen en je hebt volk in het bijzonder. Hè? Het algemeen wil zeggen, allemaal gelijk. En in het bijzonder wil zeggen, er is iets wat er bovenuit steekt, iets speciaals. En de gedachte hier is dat Israël geroepen is uit de volkeren en ook van tussen de bijzonderste volkeren uit. Want het is duidelijk dat sommige volkeren in de loop der geschiedenis een belangrijke rol gespeeld hebben, stempel op de wereldgeschiedenis gedrukt hebben dikwijls. Dat waren dus bijzondere volkeren ter onderscheiding van de overigen. Maar ook daartussenuit heeft God Israël geroepen, omdat het meest bijzonderste, dat kan je zo niet zeggen, maar het meest bijzondere volk is uiteraard Israël. En de Heer zei tot dat Israël: gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. U heb ik uitverkoren. Dat begrip uitverkiezing, dat is een belangrijk begrip. Er is een bepaald detail aan dat begrip wat ik toch speciaal wil noemen. Dat zit hem in het voorzetsel. Uit. Uitverkoren. Daar letten wij meestal niet op, maar dat staat er heel duidelijk wel altijd bij. Uitverkoren. Want anders zou het alleen zijn verkoren of gekozen. Maar dan heb je een schaal met bonbons, ik noem maar wat. Hè. Zo, ik neem maar een voorbeeld uit uw dagelijks leven. Nee, tuurlijk. En dan krijg je een schaal en dan kies je één uit. Ja, als je dat doet, als je een uit kiest, dan pak je hem ook en haal hem uit de schaal. Dan wel, de doos natuurlijk. Hè. Maar als je hem alleen maar kiest, dan laat je hem gewoon zitten. Dan heb je er één in gedachten. He? Toch, maar dan blijft hij waar hij is. Dan mag je één kiezen. Maar uitkiezen wil zeggen dat je hem kiest en er ook uithaalt. Dat zijn twee verschillende dingen eigenlijk, die wel bij elkaar horen. Maar dat is nou het punt in verband met Israël, maar ook in verband met de gelovigen. En in verband met de Heer Jezus Christus. Van allen wordt gezegd dat ze uitverkoren zijn. Dat betekent niet alleen dat ze gekozen zijn, maar ook daadwerkelijk eruit gehaald zijn. Te midden van de overheid, dat ze bijzonder gemaakt zijn. Dat ze niet behoren tot het algemene, maar tot het bijzondere. En dat is wat er in Efeze gezegd wordt over gelovigen, dat ze namens zijn uitverkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld. En ze zijn er tussen uitgehaald en ze hebben een andere, specifieke, een bijzondere toekomstbestemming vervolgens gekregen. Want dat is het verhaal. Het wordt gekozen ergens uit, opdat het een andere toekomst zou hebben. Dus naar een bestemming toe. En wij zijn uitverkozen, opdat wij deel hebben zouden aan een bepaalde toekomst. En dat geldt voor ons, maar dat geldt voor Israël ook. En daarom staat het hier: u heb ik uitverkoren. Waartoe? Om nog bijzonder, nog meer bijzonder nog, te zijn. Hè? Bijzonderer heet dat, geloof ik. Hè? Een raar woord, bijzonder, maar het is juist met, hè? Het is niet zonder, het is met, hè? Nou goed. Het is er bijna. Bij zonder, hè? Raar woord is het eigenlijk, hoor. Maar om nog meer bijzonder te zijn dan die bijzondere volkeren. Gezet dus aan de spits der volkeren, zoals het op een andere plaats heet. U heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Die laatste uitspraak is vanzelfsprekend. U heb ik niet verworpen, want als God het Israël heeft uitverkoren, heeft u dat volk niet verworpen. Maar dan heb je het weer. Waarom staat het er dan? Wel omdat het er wel anders uitziet of zag. Het is hetzelfde als, ik ben de eerste en ik ben de laatste, maar ik ben ook nog steeds dezelfde. Hoezo dezelfde? Wel omdat het er anders uitzag. Ooit. En zo is het met Israël ook. Want de vraag is, heeft God zijn volk verstoten? En er is het antwoord dat zij verre. Maar er moet toch een reden zijn waarom de vraag gesteld wordt. En dus het alleen al stellen van de vraag maakt het mogelijk om hem te beantwoorden met, het lijkt er wel op. Want als het er niet op zou lijken dat God zijn volk verstoten heeft, dan zou je de vraag zelfs niet kunnen overwegen, laat staan stellen. Want die vraag, heeft God zijn volk verstoten, wordt weliswaar beantwoord met volstrekt niet, of dat zij verre. Maar dat is maar de helft van het verhaal natuurlijk. Hè? Eigenlijk is het zo, eerlijk gezegd is het zo, dat het antwoord, dat is Romeinen 11, hè, dat antwoord met, van dat zij verre ons weinig zegt over de positie van Israël en de roeping van Israël. Het zegt ons meer over de betekenis van het woord verstoten. Of niet? Nou, mij wel in elk geval. Heeft God zijn volk verstoten? Wel, onder verstoten wordt blijkbaar verstaan voor altijd verstoten. Voor altijd terzijde gezet. Definitief. Dat begrip verstoten heeft dus iets definitiefs in zich. En dan is het antwoord dat zij verre. Waarom? Omdat God weliswaar zijn volk terzijde gezet heeft, maar niet definitief. Niet voor altijd. En dat zeg ik nou zo, maar dat staat er natuurlijk in die drie hoofdstukken lang uitgebreid genoeg. Want God heeft wel degelijk de natuurlijke takken van de olijfboom afgesneden. Als je dat verstoten noemt, dan heeft God zijn volk wel verstoten. Maar dat heet geen verstoten, blijkbaar, omdat er staat, God heeft zijn volk niet verstoten. Of zullen we Hosea 6 lezen? Nee, Hosea 3. Lezen, ik zal eens even kijken, vind ik hem. Hosea 3. Waar staat in vers 4? Nee, vers 3. Ik zeide tot haar, gij zult vele dagen, Israël, de Heer spreekt dus tot Israël en zegt, gij zult vele dagen na mij blijven zitten, gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden en ik ook na u. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terefim. Heeft God zijn volk dan verstoten? Ja, hangt er vanaf wat je eronder verstaat natuurlijk. In zekere zin wel, maar als verstoten volgens bijbelsgebruik betekent voor altijd, dan moet gezegd worden, nee, God is er volgens niet verstoten, want het volgende vers zegt, daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning en ze zullen vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Zodat vers 3 en 4 spreken over de tegenwoordige positie van Israël als terzijde gesteld. Maar tijdelijk, wel lang, vele dagen, maar niet voor altijd. Want daarna, er is dus een daarna, daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken, leuk hoe moet je eens lezen, ze zullen zoeken Jehovah, hun God, en ze zullen zoeken David, hun koning, zullen ze die ook vinden? De Heere wel, want er staat, ze zullen vrezende komen tot de Heere. En zullen ze David ook vinden? Leesoefening hebben we nou. Ja, ze zullen David ook vinden, want het is dezelfde, maar het staat er ook. Er staat namelijk, ze zullen komen tot de Heere en tot zijn goedheid. Maar die term, zijn goedheid, is kennelijk de aanduiding van David. Oftewel, van de koning uit het huis van David, de Heere Jezus dus. Want Gods goedheid komt tot uitdrukking in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Leuk is zo'n uitdrukking. En wel in het laatst der dagen. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, niet definitief, maar wel tijdelijk. En daar gaat het maar om. En als dus dan in Jesaja 41 gezegd wordt, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen, dan wordt het laatste eraan toegevoegd, omdat het er wel op lijkt. Omdat in onze dagen Israël toch heus niet Ami, maar Lo-Ami is. Het is niet Gods volk. Het is wel moeilijk om het uit elkaar te houden, maar daarom moet je die begrippen ook kennen. Hè? Is Israël het uitverkoren volk? Ja. Is Israël Gods volk? Nee. Want het is niet Ami. Het is Lo-Ami. Niet Gods volk. Het zal weer Gods volk zijn. Het is het nu niet. Dat kan trouwens ook niet anders. Want anders komen we van de andere kant binnen en vragen, wat is Gods volk? En dan is het antwoord, de gemeente. En dan is het dus niet Israël. En zo is het natuurlijk ook. De gemeente is Ami, was Lo-Ami en is Ami geworden. Romeinen 9. En Israël is Lo-Ami en zal Ami worden in de toekomst. Romeinen 11. En hoe gebeurt dat? Door geloof. Romeinen 10. Door de prediking van het woord van God enzovoort. En door gehoor te geven aan dat woord, wordt men Ami, wordt men Gods volk. Dat is nu de gemeente, dat is in de toekomst Israël. En als het nu de gemeente is, betekent dat Israël dat nu niet is, en dus ziet het eruit alsof Israël verworpen is, maar dat kun je alleen maar denken als je de toekomst niet kent. Maar als je de toekomst wel kent, omdat die in de Bijbel staat, moet je zeggen, God heeft Israël uitverkoren en heeft Israël niet verworpen. Maar wel tijdelijk gepasseerd in overeenstemming met wat ik net even als voorbeeld las uit Hosea 3, vers 3 en 4. Maar in de toekomst, dan wordt Israël weer geroepen en totdat Israël wordt gezegd in vers 10 van Jesaja 41, vrees niet, want ik ben met u. Dat is natuurlijk ontleend aan dat lied uit de bundel van Johan de Heer. Dat je denkt dat Jesaja die bundel ook al gebruikte natuurlijk. Vrees niet, ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. En dus is Israël zijn volk. En dus Ami. Over een gelovige Israël wordt dus gesproken, blijkbaar. Ik sterk u. En dat ik sterk u staat tegenover dat men tegen elkaar zegt, wees sterk, dat doen de heidenen in vers 6. En men maakt zich een eigen sterkte. Dat is vers 6 en 7. Waarbij je, als je begint te lezen in vers 8, eigenlijk meteen even moet doorspringen naar vers 10. Hè? Maar gij Israël, ik sterk u. Ik sterk u. Zij zullen zeggen, wees sterk. Maar gij Israël, ik sterk u. En meer uitgebreid, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Als je nou eens wat leuks wil doen, de rest van de dag, dan neem u dat woord rechts of rechterhand. Of hand. Ja, hand of rechterhand. Dus eigenlijk één woord, hè. Jamin. En dan moet je dat eens opzoeken in de Bijbel. Schitterend om te lezen wat daarover gezegd wordt. Over je rechterarm van God. Dus de arm die je uitsteekt. De arm wil zeggen dat het iets wat uitgestoken kan worden, hè. Een kracht die uitgaat, hè. Zullen armen uit hem ontstaan, staat er dan in Daniel. Ja, over dat beest, maar dat doet er nou niet toe. Maar het principe is dat legers, of een arm wordt, een armee, hè, zeggen de Fransen dan, wordt uitgezonden. En als het gaat over die rechterarm, dan heeft het altijd te maken met wat God doet, het recht voortbrengen, met zijn kracht, waarbij hij uit zijn binnenste heiligdom verschijnt, hè? Die streeft zijn rechterarm uit. Als je het helemaal goed zegt, moet je zeggen, die rechterarm, dat is Christus natuurlijk. En die brengt inderdaad verhoging tot stand. Gods rechterarm doet grote daden of zoiets. Hè? Heel interessant om dat te lezen. Nou, hier staat hij dus ook. Ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. In het Hebreeuws gaat het niet op, maar in het Nederlands wel en in de Bijbelse gedachtegang ook, namelijk dat er verband bestaat tussen recht en gerechtigheid en rechts, oftewel de rechterhand. In de Nederlandse woorden zie je dat ook meteen, de rechterhand, mijn gerechtigheid. De rechterhand brengt recht voort. Alleen deze woordspeling gaat in het Hebreeuws weliswaar niet op. Niet als woordspeling, maar de gedachte blijkbaar wel. Want anders zou het hier niet kunnen staan. De rechterhand brengt inderdaad recht voort. Ook al zijn het dan verschillende woorden in de grondtekst. En als recht gedaan wordt, betekent dat in ieder geval dat gelovige Israël gezegend wordt. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden. Allen die tegen u ontstoken zijn. Oftewel allen die vertrouwden op de God Maizim. Op de gruwel der verwoesting. Of hoe dat ding maar heten mag. Ze zullen beschaamd en te schande worden. Allen die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niet. Of tot niet. Of tot niets. En wat het betekent staat erachter. Namelijk, die lieden die met u twisten zullen vergaan. Dus als niet worden wil inderdaad zeggen dat ze niets meer zijn. Zij zullen namelijk vergaan. En de heel letterlijk, het is aardig dat het uitdrukkelijk erbij staat dat het zeer letterlijk bedoeld is. Dat is vers 12. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. Nee, ze zijn vergaan, ze zijn ineens weg, zie je wel. Dat is net zoiets dat ineens die vijandelijke legers rondom Jeruzalem verdwenen waren. Weet je nog? Met achterlating van de hele PSU. De persoonlijke standaard uitrusting, zuster. Ja. Niet in dienst geweest, zeker. Nee. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. Ze waren weg namelijk. Kamp was verlaten. De lieden die met u kijven, zullen worden als niet. Oftewel, ze zullen vergaan, dat was al uitgelegd. En die lieden die met u oorlogen, zodat het kijven inderdaad oorlogvoer is, zullen worden als een nietig ding. Maar het betekent niet als een klein ding, maar het betekent als een ding dat niet is. Als iets wat niet bestaat. En dat is dus niets. Een nietig ding is gewoon niet iets. En dus gewoon niets. Dan kun je drinken, dat weet je toch, hè? Wat wil jij drinken? Niets, zeggen we dan. Ja, goed. Maar dat betekent gewoon dat hier gesproken wordt over dezelfde dingen als waar Matthäus 24 over spreekt. Er zullen twee op akker zijn, de een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. Dat is het verhaal. Of Matthäus 13. Want de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk verwijderen al de ergernissen die de ongerechtigheid doen. Precies hetzelfde. Of nog verder terug in Matthäus 13. Het onkruid wordt verzameld en verbrand en wat overblijft is de tarwe. In de schuur. Want de ongerechtigen zullen van de aarde verdaan worden. En zal ze verdoen door de adem zijns monds. Want ik, Jehovah, uw God. Ze zullen zoeken de Heere hun God. Hebben we net gelezen uit Hosea. Precies dezelfde uitdrukking. Ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand aan. En hij doet het ook met zijn rechterhand, uiteraard, hè? Want het gaat om het recht. Ik grijp uw rechterhand aan, ik die tot u zeg, vrees niet, ik help u. Het wordt dus herhaald. En dan vers 14. Vrees niet, gij wormtje Jacobs, gij volkje Israëls. Het is maar een klein volkje. Want, al waren u, hoe staat het weer? Hoe was u zaad als de, hoe stond het, als zand der zee? Of hoe stond het daar? Even gauw opzoeken. Kijk, ze gaan nog niet vinden ook. Zo zal slechts het, oh ja. Ze zal het over blijfsel behouden worden? Ik heb u bijvoorbeeld Jesaja 10, vers 22. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Want de goddelozen uit Israël worden er natuurlijk ook weggenomen, zodat er maar een volkje Israëls overblijft. Er zijn nog wel enige honderdduizenden minstens hoor. Maar dat is toch maar een klein volk eigenlijk. Een volkje Israëls. En het heet Wormpje Jacobs. Waarom wormpje? Omdat het klein is, dat is duidelijk. Maar waarom een worm? Omdat het in de stof van de aarde zich bevindt. Uiteraard. Omdat het uit de aarde aards is. En het spreekt dus wel degelijk over het natuurlijke Israël. Daarom is het een wormpje. Maar het kleine, krachteloze Israël, ofwel Jacob, wordt sterk omdat de Heer hun sterkte is. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u. Dat was vers 10. En dus, vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls, ik help u, spreekt de Heer, en uw verlosser is de heilige Israëls. Maar dat en, dat is weer het voegwoord, en als u het mij vraagt, kunnen we het beter even vangen door het woord want. Een ander voegwoord, hè? We mogen ze zelf kiezen namelijk, dat weet u toch. Hè? We kiezen zelf een voegwoord afhankelijk van het inzicht wat we hebben. En dus zeggen we want. Ik help u, spreekt de Heer, want uw verlosser is de heilige Israëls. Uw verlosser is namelijk de Heer. Want de Heer is de heilige Israëls immers. Wie is dus de verlosser? En niet meteen roepen Jezus, want dan zit u verkeerd. Dat antwoord reken ik fout, hè, deze keer. Wie is de verlosser? Het is Jehovah zelf, dan wel de heilige Israëls. Want deze Jezus is tot Heer en tot Christus gesteld. De laatste Heere, wel te verstaan. Ziet, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorslede gesteld, die scherpe pinnen heeft. En dan moet je het verband vasthouden. Wat doet de dorslede en wat doet die? Doen die scherpe pinnen? Ze vermalen alles wat onder die pinnen komt, hè? Scheuren het uiteen. Gij zult bergen dorsen en vermalen. Denk erom, niet alleen maar graan, maar zelfs de aarde zelf. Want het is wel een dorslede, maar het had ook een eg kunnen zijn. Want hij heeft scherpe pinnen en gij zult bergen dorsen en vermalen. En heuvelen zult gij stellen. Gelijk kaf, daarom heet het dorsen. Maar de gedachte is dat bergen en heuvelen laag gemaakt worden. Met de grond gelijk gemaakt worden. Dan zijn we toch weer in Micha, maar daar waren we gisteren. Toen ging het over de bergen en de heuvelen, hè, die aangesproken werden. Want het ging om alles wat hoog is, dat zou nederig gemaakt worden. En wat de volkeren betreft, gebeurt dat door Israël. Noem eens een berg die laag gemaakt wordt. Ja, allemaal een berg denken natuurlijk. Nee, ik bedoel het overdrachtelijk. Babylon. De berg, die grote berg. Babel was een berg. En Israël is gelovig en dus is het gelovig en zegt dat die berg wordt in zee geworpen. Dat gebeurt dus ook. Dat is het verhaal weer. Dat heb ik gisteravond aan te vertellen, geloof ik. Hè? Nee. Toch, dacht ik. Dus de dorsleden krabt hier in de grond en vermaalt de bergen en de heuvelen. En dan moet je even verband vasthouden met het wormpje uit vers 14, want die krabt ook in de grond. Maar die brengt er niet zo erg veel van terecht in eigen kracht. Maar het wormpje die in de grond zit, of in de grond krabt of zoiets, of voor mij wat op de grond loopt, maar dat wormpje dat zal gemaakt worden tot die dorsleden met die scherpe pinnen. En je kunt je niet voorstellen dat een worm in de grond kans ziet om een hele berg of een hele heuvel weg te werken. Maar hier staat dat het wel gebeurt. Maar dat is nou beeldspraak, hè? Dus een wormpje Jacobs. De term laat zich verklaren uit het volgende vers. Namelijk, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorsleden gesteld. Die scherpe pin heeft let op een nieuwe. Want het gaat om een wedergeboren Israël. Een nieuw Israël. Een hersteld Israël. Een uitbottende vijgenboom. Maar dat is een totaal ander beeld natuurlijk. Gij zult bergen dorsen en vermalen. En heuvelen zult gij stellen gelijk af. Gij zult ze wannen en de wind zal ze wegnemen, namelijk de stormwind zal ze verstrooien. Want de dorsen, het beeld van dorsen wordt gehanteerd, omdat dorsen een uitbeelding is van oordeel in het algemeen. Waarbij dorsen tot doel heeft het kaf te scheiden van het koren. Kaf en het stro eventueel. En dat zal ook vervolgens gewand worden, want het wannen wil zeggen dat het overgegeven wordt aan de geest, namelijk aan de wind. Want de geest, ofwel de wind, wordt geacht dit kaf, dus overblijfsel, weg te blazen. Want zij zullen verdaan worden, men zal ze zoeken en niet meer vinden, enzovoorts. Het is weggeblazen door de wind. Gij zult ze wannen en de wind zal ze wegnemen. Dat wil zeggen, de geest neemt het weg. Maar het wannen en het dorsen gebeurt door Israël. God gebruikt dus Israël, of de geest van God, zo kun je het ook zeggen, gebruikt Israël om de macht van God en dus van de Christus te vestigen over de aarde. Het zijn trouwens de dagen waarin de Heer zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Joel 2. Dus het is niet zo vreemd. Waar haalt men de kracht vandaan? Van die geest. En daarom worden die twee dingen in één adem genoemd. Gij zult ze wannen, de wind zal ze wegnemen, de stormwind zal ze verstrooien. Maar gij zult u verheugen in de Heere, in de heilige Israëls zult gij u beroemen. Zodat je ziet dat Heere en heilige Israëls wel degelijk de aanduiding is van dezelfde. Dat was in vers 14 iets minder duidelijk. Maar hier in vers 16 is het wel duidelijk, dus kun je het alsnog terugplaatsen vanuit vers 16 naar vers 14 en zeggen, ik help u, spreekt de Heere, want uw verlosser is de Heere. Of, ik help u, spreekt de heilige Israëls, want uw verlosser is de heilige Israëls. Want die twee termen worden hier verklaard als identiek. Terug naar vers 16. Gij zult u verheugen, ik zeg het weer verkeerd. Gij zult u verheugen in de Heere en in de heilige Israël zult gij u beroemen. Maar waar roemt men in? In Christus of in de Heere. Ja, hier staat in de Heere, maar het Nieuwe Testament staat we roemen in Christus. Of roemen in de geest. Leuk, hè? Maar hij is de heilige Israëls. Hoewel je dus kunt zeggen dat de Heere de Vader is van Christus, kun je ook zeggen de Heer is Christus. Enzovoorts. Goed, dan vers 17, de ellendigen en nooddruftigen, maar dat is natuurlijk ook hetzelfde. De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen. Hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen, waarmee je maar ziet dat het toch hoge plaatsen zijn, maar ook plaatsen die de Heer zelf verhoogd heeft. Hè? En fonteinen in het midden der valleien, ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot watertochten. En waar is, ja, watertochten, want een tocht, dat is ook een Nederlands woord voor een waterweg, hè? Een kanaal, een vaart, een diep, of hoe het allemaal maar heten mag. Een tocht. Watertocht. Wat staat er dan? Oh. Ja, zoiets, ja. Ik weet niet wat het verschil tussen die uitdrukking is. Hoor. Ik denk dat de termen meer van plaatselijke betekenis zijn. Maar de gedachte is dat er geen water is, maar de enige die water kan geven, is de Heer zelf. En die zal het ook geven. Waarbij water een beeld is van het woord van God. Uiteraard. zodat de Heer zijn woord zal brengen aan en ieder die daarom vraagt. En zo wordt de woestijn tot waterpoel en dus inderdaad tot een vruchtbare streek. Waarna vers 19 zegt, ik zal in de woestijn, dat was dus dat droge land, die wereld, de mensheid. Ik zal in de woestijn de cederboom, de sittingboom, de mittenboom, de olieachtige boom zetten. Ik zal in de wildernis stellen de dennenboom, de beuk en de busboom tegelijk. Dat wil zeggen, al die bomen zullen daar staan. En ik neem het natuurlijk uiteraard maar in de eerste plaats overdrachtelijk. Neem niet weg dat het natuurlijk ook een letterlijke vervulling zal hebben. Dat in Palestina, wat nu een woestijn is, wat gebrek heeft aan water, dat daar inderdaad water genoeg zal zijn en dat daar deze bomen zullen staan. Maar het gaat natuurlijk primair om de overdrachtelijke betekenis, waarbij deze bomen ongetwijfeld een beeld zijn, zoals altijd, van de mens. De gelovigen met name. Want wanneer het woord van God aanwezig is op aarde of in het land, dan zullen daaruit, zal dat vrucht dragen. Dat wil zeggen, daar zullen gelovigen uit ontstaan en groeien. En u weet, de gelovige is als een boom. Dat kan niet schelen welke. Geplant aan waterbeken bijvoorbeeld, net als de Heer zelf. Hè? Psalm 1 was dat. Nou ja, onder andere dan. Verder heb ik natuurlijk ook wel gezien dat hier zeven bomen genoemd worden. In een mooie telling. Maar dat ze niet genoemd worden om hun verschil, maar juist om de overeenkomst. Ze staan allemaal op diezelfde plek. En vooral de tegelijk wil zeggen dat ze gezien moeten worden als eenheid. Wat voor bomen het ook zijn. Waar er nog bij komt dat in deze versen die we hier lazen nogal wat synoniemen gebruikt worden, hè? Ogenplaatsen, bergen, heuvelen. Daarbij gaat het niet om het verschil, maar gaat het uiteraard om de overeenkomst. En de ellendige en nooddruftige, dat zijn niet twee soorten, dat is gewoon dezelfde uit vers 17. En in vers 19, of in vers 18 gaat het om de woestijn en door land. En in vers 19 gaat het om woestijn en wildernis, maar het gaat allemaal om hetzelfde uiteraard. En als dus vers 19 dan spreekt over de cederboom, de sittingboom, de middenboom, de olieachtige boom, de dennenboom, de beuk en de busboom, dan zijn het mooi zeven bomen, maar het gaat niet om het verschil, maar het gaat in de eerste plaats natuurlijk om dat het hetzelfde is. Het hout wat gebruikt werd voor bijvoorbeeld de Ark des Verbonds waar we het al over hadden, overtrokken met goud. Dus dat die betekenis heeft het hier dan ook, hè. Sitta staat er eigenlijk, maar goed, het is diezelfde boom. Die Sittim is dan toch een beeld van de natuurlijke mens, maar die een gelovige geworden is. En daarom ook overtrokken wordt met goud eventueel. Dat geldt voor, als je nou allemaal doorneemt, de ceder, want ik ga ze toch niet apart helemaal bespreken, het heeft met het vers namelijk toch niks te maken. Maar de ceder, kent u waarschijnlijk omdat die uitgebreid genoemd wordt in verband met de bouw van de tempel. Het hout van de tempel was in de eerste plaats cederhout, en dus een beeld van de gelovigen. Kom van de Libanon, de hoge plaats, groeit er op een wilde streek, de cederen van de Libanon. Maar juist die wilde streek brengt deze schitterende bomen voort. Waar nog bij vermeld moet worden dat een ceder is een erets in het Hebreeuws. En erets heeft te maken met rats. En dat woord kennen we zelfs in het Nederlands. Want rats, kun je inzitten in een ratsen. Dat wil zeggen dat je geen uitkomst ziet. Want rats is hetzelfde als een raadsel. Zie, Nederlandse taal is dit. Rats is hetzelfde als raadsel, namelijk een verborgenheid, een geheim. En zo is het met de ceder ook. De ceder verbergt een geheim. Omdat het spreekt over de bouw van de tempel, maar het geheimzinnige daarbij is dat ook de gemeente, de verborgenheid, gebouwd wordt tot tempel. Het verborgenheid zit daar dus al in. Maar goed, daar gaat het niet in de eerste plaats om, hoor. Het gaat er gewoon om dat ceder het materiaal is waarvan de tempel gebouwd wordt. En dus een beeld van de gelovigen. Daarna werd genoemd Sittim. En dat heb ik al gezegd, want Sittim werd ook gebruikt bij de bouw van de tabernakel. Bij de tempel weet ik niet meer, bij de tabernakel in ieder geval wel. En dan werd het overtrokken met goud, meestal. Dan wordt genoemd de Myrte. Maar de Myrte, dat is eigenlijk Esther. En dus is dat een gelovig overblijfsel. Want de Myrte is Hadas. En als de meisje is, de Myrte, dan heet ze Hadassa. En zo heette Esther. Die in beeld was van het gelovig overblijfsel van Israël. Dus een beeld van de gelovigen. Waarna de myrtebomen trouwens uitgebreid genoemd worden in, ik meen, Zacharia 1, als ik het wel heb. Het eerste, ja, het is het eerste nachtvisioen van Zacharia. De myrten, ja, tussen de myrten. Want de myrte speelt een rol in de Bijbel in de eerste plaats, omdat hij altijd groen blijft. Altijd groene en glanzende bladeren. De bladeren worden gekweekt dus ook inderdaad om het blad, als sieraad dus. Hè. Is ook worden gebruikt bij de bouw van een loofhut. En is ook, maakt ook onderdeel uit van de zogenaamde feestruiker bij het feest van loofhutten. Daar heeft men namelijk een bos van bladeren en takken om mee te zwaaien. Net als die waarmee men zwaaide toen de Heer Jezus over de Olijfberg op de ezel reed, zal ik maar zeggen. Zoiets. De Lulab heet dat. Je hebt ook Lulab, maar dat is een dumphandelaar, dat weet u. Maar dat is ook een Joodse naam, hè? Lulab. Maar Lulab, dat is dat, die zogenaamde feestruiker, waar dus ook mitten in zitten. Het zal tweedehands zijn dan, denk ik, maar laat maar zitten. En bij de bruiloften, Joodse bruiloften, wordt die ook gebruikt. Gewoon ter versiering. Maar er wordt ook gekweekt om de olie. Men pest er namelijk olie uit. Myrteolie. Een beeld van de geest, uiteraard. Nou, allemaal een beeld van de gelovigen, uiteraard. Dan heeft men vervolgens de oliebomen, zo heet dat, olieachtige boom. Een boom die olie voortbrengt. Maar het is uiteraard de olijfboom. En olie is een beeld van de geest. Dus dat mag ook geen problemen opleveren. En die olie wordt speciaal genoemd in verband met eeuwig leven. Hè? Vooral de olijfboom, die weet, dat is de oudste boom die er bestaat. Hè? Die wil me niet dood. Die gaat niet dood namelijk. Dan hebben we nog de den. Het wordt vertaald met den. Men veronderstelt trouwens dat het een cypres is, maar daar trek ik me niks van aan. Hè? Ik laat het maar zo staan. Maar in ieder geval wordt deze den genoemd altijd samen met de ceder. Dus om dezelfde reden namelijk, dus het is hetzelfde soort hout, het wordt voor hetzelfde doel gebruikt. In de betekenis is het dus in de praktijk geen verschil. Een den of een ceder. Komt ook uit Libanon enzovoort, precies hetzelfde verhaal. Dan hebben we de beuk, maar of dat een beuk was is maar de vraag. Maar in ieder geval is duidelijk dat het hard hout is. Hout wat slecht of moeilijk vergaat, moeilijk rot. Het is iets blijvends, dat is de betekenis van het Hebreeuwse woord ook. Het is iets wat blijft. Dus een of andere harde houtsoort en in het Nederlands in Nederland vinden we nauwelijks een hardere houtsoort dan de beuk. In Nederland, hè. Waarna we nog hebben de zogenaamde busboom. Wat dat precies is, weet ik niet, maar het is de aanduiding van ook een soort ceder. En we komen het woord in de Bijbel wel tegen, maar het wordt vertaald met bos of bossen. Daar hebben we het laatst ook over gehad, misschien ook gisteren wel. Ashar in het Hebreeuws, wat zoveel betekent als recht zijn of eerlijk zijn. Soms vlak zijn, maar dus ook recht zijn. Maar komt ook het meervoud voor Asherim. En dat Asherim, dat wordt dan vertaald met bossen. Dat zijn die rechtopstaande palen. Met een dubbelzinnige betekenis dus. Maar hier dus in de positieve zin ook een beeld van de gelovigen, de opgewekte namelijk. Degene die kracht hebben ontvangen. Of die vernieuwd zijn geworden, zoals de uitdrukking luidt in vers 1 van dit hoofdstuk. Kortom, al deze bomen zijn een uitbeelding van de gelovigen. De gelovigen die leven in het land, een land wat niet meer een woestijn is, maar wat inmiddels water ontvangen heeft. Opdat zij zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan, 4 synoniemen. Heb je dat? Vers 20. Opdat zij zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan. En tegelijk betekent tezamen. Niet dezelfde tijd, want er zouden zijn dezelfde uren. Maar tegelijk wil zeggen samen. Dat ze samen verstaan dat de hand des Heren zulks gedaan en dat de Heilige Israël zulks geschapen heeft. Enzovoort. Zodat je inderdaad deze bomen hier ook samen moet nemen. Goed, daar laten we het bij, want het is inmiddels echt de hoogste tijd. Wie moet er mee nu beginnen? Waar? Dat kan makkelijk. We zullen danken. Vader, we danken u voor de zegeningen die u ons bereid hebt. We danken u voor de rijkdom van dit profetische woord, waarin gesproken wordt over de beloften die u gedaan hebt en ook over de wijze waarop die beloften vervuld zullen worden. We danken u, Vader, dat u kent als een God die niet alleen beloften gedaan hebt, maar die ook bij machten bent om te doen wat u beloofd hebt. We danken u daarom dat wij uit deze zegeningen ook mogen leven. Dat we mogen weten deel te hebben gekregen aan dezezelfde beloften met dan een hemelse bestemming en toepassing. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat we uit die genade mogen leven en dat we deze verlosser, deze heilige Israël mogen kennen als degene die ook ons dat woord en dit water gegeven heeft, die ook ons heeft opgericht en op onze voeten gesteld heeft, die ons een erfenis gegeven hebt, een erfenis in de hemel die daar ook voor ons bewaard wordt. We danken u voor deze morgen, Vader, en bevelen elkaar ook voor het verdere van deze dag bij u aan. Wilt u ons nabij zijn en onze harten en zinnen bewaren, opdat uw naam in ons mag groot gemaakt worden. Amen. Wij gaan naar Jesaja 41, waar we ergens halverwege gebleven waren. Wij waren terechtgekomen namelijk bij de verzameling bomen. Uit vers 19. In dit hoofdstuk worden de volkeren opgeroepen vanwege het gerecht, het gericht dus eigenlijk, of hoe het maar heet. In vers 1 lezen we dat, waarbij de volkeren verzameld worden voor de Heer, dat is duidelijk. En dan blijkt dat niet zozeer de heidenen, maar Israël door de Heer verkoren was, want dat staat in vers 8. Immers, in de eerste 7 versen dan wordt gesproken weliswaar over de volkeren, maar dan staat er dat Jehovah zelf de eerste is en de laatste en dat hij dezelfde blijft. In vers 4 staat dat. En dat dan de heidenen ook zo nodig goden moeten hebben en dus hard aan het werk gaan. Die zetten de smid aan het werk, want die moet nodig een nieuwe god maken. Enzovoorts. Zoals het dan staat in vers 7 bijvoorbeeld. En zoals het ook al stond in hoofdstuk 40 vers 19. Dat is kennelijk een favoriete gedachte van de profeet. En inderdaad, het is natuurlijk toch een vorm van humor. Maar hoe dat ook zij, er wordt dan gezegd dat de heidenen beschaamd gemaakt zullen worden en dat allen die tegen Israël ontstoken waren zullen worden als niet, zullen te niet gedaan worden, ze zullen vergaan, of hoe het maar heten mag, in vers 11 en 12 is dat, en dat gebeurt, dat deze vijanden vernietigd worden, omdat de Heer de rechterhand aangrijpt van Israël en zegt: vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Dus klein, wormpje en volkje. Ik help u, spreekt de Heer, en uw verlosser is de heilige Israëls. En dan staat er: ik heb u tot een scherpe nieuwe dorstleden gesteld die scherpe pinnen heeft. Gij zult bergen dorsten en vermanen en heuvelen zult gestellen gelijk kaf. De gedachte is dan dat door het kleine volkje van Israël de heidenen, de machtige heidense volkeren met hun god Maasim, de god der sterkte, weet u wel, dat die geoordeeld zullen worden en onderworpen zullen worden aan Israël. Waarbij ik voor de volledigheid er nogmaals op wijs dat dat beeld uit vers 7, wat daar gemaakt wordt, in ieder geval overeenkomt met de gruwel der verwoesting, dan wel het beeld uit Openbaring 13. Daar wijst het in elk geval op. Of dat beeld letterlijk bedoeld is, dat weet je nooit zeker. Maar in ieder geval gaat het daar wel over dat de heidenen zelf hun eigen God zouden maken. En zelfs dat zal nog in de toekomst gebeuren. Goed, daar hebben we het al over gehad, dus we gaan maar gewoon verder. Dan wordt er gezegd over Israël niet alleen dat het de heidenen aan zich zal onderwerpen, of andersom dat de heidenen aan Israël onderworpen zullen worden, maar ook dat er leven zal zijn in Israël. Want dat is dan de gedachte van vers 17 en 18. Namelijk de ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen, hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden der valleien. Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot watertochten. Want, dat weten wij in Nederland niet, maar het grote probleem overal in de wereld is eigenlijk, hoe komen wij aan geschikt water? Hoe komen wij aan water überhaupt, hè? Dat is overal een probleem behalve bij ons, begrijp je wel. Hier komt het bij bakken tegelijk uit de hemel vallen. Dus het mij vraagt wel een beetje erg veel. En als het daar niet vandaan komt, wordt het vanuit Duitsland geïmporteerd. Komt bij Lobit het land binnen, zijn gedacht zeggen wat er bij Lobit allemaal het land binnenkomt. Maar daar gaat het nou allemaal niet over. Maar wij hebben dat probleem niet. Maar als je in andere landen komt, die zijn geheid hoger liggend dan het Nederland. Dat kan je missen. Landen liggen hoger, dat is wat moeilijker om daar aan water te komen. En als er al water is, is het moeilijk om het te bewaren. Dat wil zeggen, het moet vastgehouden worden. Dus iedereen maakt zijn eigen dam in zijn achtertuintje om zijn eigen water vast te houden. Nou overdrijf ik misschien een beetje, maar ik heb dat vaak genoeg gezien in elk geval. Hè. Ja, of men woont in een dorp of stad, dan wordt het collectief geregeld. Of men woont buiten, dan moet men zelf maar zien dat men ergens een waterpoel aanlegt, een dam aanlegt enzovoort. Dan ziet dat er water in komt en als het er niet vanzelf in komt, dan legt men weer dan slaapt men een put. En dan zet men weer een molen erop, een tjasker, weet je wel, zo noemen we dat in Friesland geloof ik. Maar die zie je over de hele wereld staan hoor, die dingen. Waarbij het water uit de grond wordt opgepompt en bewaard inderdaad in een poel of weet zoiets hè. Een dam noemt men het gewoon, hè? Een dam. Ja. Goed, nou, hoe dat ook zij, water is altijd een probleem. Water moet men vast zien te houden, want als er geen water is, kan men niet leven. Zonder water geen leven, en water is dus synoniem met leven. Synoniem aan is het, geloof ik. Nou, goed. Dus de Heer zegt, ik zal rivieren geven op die hoge plaatsen. De hoge plaatsen is helemaal moeilijk, want daar zijn geen rivieren. En als ze er dan zijn, verdwijnen ze er snel, uiteraard. En de fonteinen in het midden der vallei. Ik zal de woestijn tot waterpoel zetten en het dorre land tot watertochten. Er is zoveel water dat er ook ineens van alles groeit. Want er worden genoemd zeven bomen waar ik vorige keer het een en ander over gezegd heb. Voor zover wat over te zeggen viel. Dat is niet zoveel omdat de Bijbel er zelf weinig over zegt. En bovendien moet uit de vers duidelijk zijn dat het niet gaat om het verschil tussen de planten hier, tussen deze bomen. Maar juist om de overeenkomst, het zijn namelijk bomen die in ieder geval een voorstelling zijn van mensen, dat is altijd zo. Of van volkeren, dat zou het ook kunnen zijn. Maar in ieder geval sterke planten zijn, dus ze spreken van kracht, ze spreken van sterke mensen. Maar in ieder geval van sterk leven wat er is. Verder zijn het er exact zeven. En dat is natuurlijk ook niet voor niks, omdat daarmee aangeduid wordt het algemene heilsplan van God. Zo zit dat. Zeven spreekt altijd over dat wat God doet met betrekking tot de wereld. En het woord volkomenheid heb ik proberen te vermijden, want dat zegt niks, hè. Zeven als volkomenheid of volmaaktheid, dat zegt niks. Je moet namelijk weten waarvan. En in dit geval is het dus Gods heilswerk in het algemeen, dat is altijd zeven. Daar staan die bomen dus voor. En dan staat er, dat het zo is, dat het gaat om niet om de tegenstelling, maar om de overeenkomst van al deze dingen. Blijkt bijvoorbeeld ook uit vers 20, want onze profeet is nou toch bezig, heeft met misschien wat moeite 7 bomen bij elkaar bedacht of zo. Nou ja, geïnspireerd, of hoe dat dan gaat, weet ik dan ook niet. Maar heeft er dan in ieder geval 7. En nou hij toch bezig is met het bedenken van synoniemen, zal ik maar zeggen, gaat hij in vers 20 ook zo verder en zegt, opdat zij zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan. Maar dat is dus 4 keer hetzelfde. Dat de heilige Israëls zulks geschapen heeft. Want zien, bekennen, overleggen en verstaan zijn 4 woorden met dezelfde betekenis uiteraard. Dat is nog eens een synoniemia. Het gaat erom dat zij zullen inzien, zullen aanvaarden, erkennen, begrijpen, kortom zullen verstaan, dat de Heer deze dingen tot stand gebracht heeft. Niet de mens, niet de natuur, maar de Heer. Waarbij het niet zo zeer gaat om dat er 7 soorten bomen staan in een plaats waar vroeger niks stond. Want dat kan een mens ook. Met een beetje moeite, maar dat kan. Maar het gaat om de symbolische voorstelling van zaken natuurlijk in de eerste plaats. Het zal wel letterlijk zo gebeuren, ongetwijfeld. Maar het gaat om de symbolische voorstelling van zaken dat er leven gegeven wordt. Overvloedig leven zelfs. Op een plaats waar eerst eigenlijk helemaal geen leven was. Dat geldt speciaal voor Israël natuurlijk, en het wordt ook toegepast bovendien op de volkeren. Maar de bedoeling is dat men duidelijk zou zeggen dat het werk des Heeren is. Dat is het eigenaardige van het herstel van Israël, het zogenaamde herstel van Israël in onze dagen. Daarbij is het helemaal niet duidelijk dat de Heer dat doet. Waarom dat is, lijkt me wel duidelijk. Het is niet duidelijk dat de Heer dat doet, om de eenvoudige reden dat de Heer het niet doet. Het is niet het werk des Heeren. Als de Bijbel spreekt over het herstel van Israël door de Heer, dan staat er uitdrukkelijk bij, zoals hier, dat het allemaal gebeurt, opdat men zou zien dat de Heer dat doet. Daar kan dan geen twijfel over bestaan, terwijl die twijfel in onze dagen uiteraard wel bestaat, en terecht. Wat in onze dagen gebeurt mag dan vervulling zijn van bepaalde Bijbelse profetieën. Het is zeker niet de vervulling van bepaalde Bijbelse beloften. Het is ook zeker niet het werk des Heren. Ik ben altijd geneigd te zeggen dat de komst van Antichrist, laat ik in het midden wie het is, want dat maakt me nou niet uit, de verschijning van Antichrist, dat is niet, is wel de vervulling van Bijbelse profetieën, maar het is zeker niet de wil van God. De grote afval, ook in het christendom, is vervulling van Bijbelse profetie, maar het is niet de wil van God. Het is niet hetzelfde. En de wederoprichting van de Joodse staat in onze dagen is zeker wel vervulling van profetie, maar het is zeker niet de wil van God. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het is niet de wil van God. Als de wil van God gebeurt, dan brengt de Heer dat zelf tot stand. En we weten wanneer dat gebeurt. Niet voor de bekering van Israël, maar integendeel juist daarna. En andersom is het zo dat juist een oprichter van een Joodse staat in ongeloof is de grote oorzaak, er zijn er meer, maar is eigenlijk de grote oorzaak van de komst van de dag der benauwdheid van Jacob. De grote verdrukking, zo is het eigenlijk. En een van de oordelen, het belangrijkste oordeel wat over Israël in het algemeen en over het Joodse volk in het bijzonder gekomen is, is juist dat het uit het land verdreven werd. Dat was het oordeel. Dus daarna in eigen krachten op eigen initiatief daarin weer terugkeert, roept het weer hetzelfde oordeel over zich af als wat in het verleden al geweest is. En dat is niet best. Omdat het oordeel nog niet geëindigd is. En als het dan toch weer in het land komt, dus dan zou het niet meer dan rechtvaardig zijn dat hetzelfde oordeel uit het verleden opnieuw over het volk komt. Niet omdat het zo nodig herhaald moet worden, maar omdat men erom vraagt. Dan is men recidivist. Ik moet het langzaam zeggen, smorgens. Dan zit de tong nog een beetje vast. De recidivist, dan doet men opnieuw, maakt men zich schuldig aan dezelfde fout eigenlijk. En dus komt hetzelfde oordeel weer. En Dat is de reden van de grote verdrukking. Waarbij de heer zegt, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Dat het de beminde des heren is, ja, dat kan zijn. Maar het heeft in het huis niets te zoeken, omdat het de heer niet bemint. Die gedachte is dat. Dus hoe dat ook zij, er kunnen een heleboel dingen gebeuren, maar dat kunnen wel vervullingen zijn van profetie, maar daarom is het nog niet zo dat de Heer dat dan gedaan heeft. Maar als in de toekomst deze dingen waarover hier gesproken wordt in Jesaja 41 vervuld worden, dan zal voor iedereen duidelijk zijn dat de Heer dat gedaan heeft. Of men daarmee komt tot aanvaarding van diezelfde Heer, is weer een andere vraag. Want dat hoeft ook niet noodzakelijk, hè? Ook als in de toekomst Israël hersteld wordt doordat de Heer terugverzameld in het land zet, kan het best voor de buren, voor de buurlanden dus, duidelijk zijn dat de God van Israël dat gedaan heeft, dat Jehovah dat gedaan heeft. Maar dat wil nog niet zeggen dat men komt tot aanvaarding van diezelfde Jehovah. Want dat is wat anders. Hè? Geloven dat een God bestaat en het een en ander doet, is één ding. Zichzelf aan die God toevertrouwen en of daaraan onderwerpen eigenlijk dus, dat is een heel ander ding. Ja. Goed. Nou, gaan we weer verder. Dus inderdaad, bewijzen zijn hier, hè? Bewijzen komen hier. Want het gaat hier om een rechtszaak, dat waren we bijna vergeten. Maar het gaat om een soort van rechtszaak waarbij bewijzen geleverd moeten worden. En de Heer zal zijn werk inderdaad bewijzen. En dat is wat dan ook gezegd wordt, vers 20. Dat zij zien, en bekennen, en overleggen, en verstaan dat de hand des Heeren zoals gedaan heeft. Want daar gaat het om, dat de Heer Israël verzorgt, dat de Heer Israël leidt volgens de weg die hij bepaald heeft. En dat tegelijk, in vers 20, dat wil niet zeggen dat het op hetzelfde moment gebeurt. Het is niet een aanduiding van tijd, maar het wil zeggen dat allen dat zullen verstaan. Dat ze dat gezamenlijk dus, hè, zullen verstaan. In het tegenwoordige Nederlands gebruiken we die term eigenlijk alleen in verband met tijd, geloof ik. Dat het op hetzelfde moment gebeurt, maar dat is niet wat het betekent. Het betekent dat men het gezamenlijk doet. Nou, en dan verder. Dat ze tegelijk verstaan dat de hand des Heren zoals gedaan heeft en dat de heilige Israël zoals geschapen heeft. De heilige Israël is dus de Heren, want dit is duidelijk weer een parallelisme, hè? De hand des Heren heeft zoals gedaan, oftewel de heilige Israël heeft zoals geschapen. Daaruit kun je dus afleiden dat de heilige Israël Jehovah is, maar dat hebben we al eerder gedaan. Je kunt nog nauwkeuriger afleiden dat de heilige Israël is de hand des Heren. Maar dan gaan we misschien wat te gedetailleerd erop in. Maar wie het ook is, het is Christus uiteraard. Maar ik bedoelde dit te zeggen, dat je kunt van de Messias zeggen dat hij de hand des Heren is. Je kunt gewoon zeggen dat hij de Heer is, hoor, dat maakt niks uit. Je zou kunnen zeggen dat de Heer Jezus, laat ik het maar zo zeggen, de Heer Jezus het instrument, de hand is van Jehovah, waarvan Jehovah zich bedient. Dus. Maar goed, de hand des Heer heeft zoals gedaan, oftewel de heilige Israël heeft zoals geschapen. En dat is heel aardig, die uitdrukking, want dat betekent inderdaad dat er wat nieuws komt. Dat woord scheppen is een wat belast woord geworden in de Bijbel vanwege alles wat er al over gezegd is. Men heeft dikwijls verondersteld, vooral in orthodoxe kring natuurlijk, dat scheppen betekent het maken van iets uit niets. Maar dat is een kortzichtige gedachte. Want dat hoeft het helemaal niet te zijn. Bovendien, wat is niets? Men bedoelt er blijkbaar dan toch mee iets wat wij niet zien. Maar dat wil niet zeggen dat het er dan niet is. Dat weet je niet, hè. Dat kun je zo niet zeggen. Bovendien zijn er schriftplaatsen genoeg in de Bijbel waar blijkt dat scheppen het maken is van iets uit iets. Maar ja, zodra over Genesis 1 gesproken wordt, dan heeft men het over maken is het maken van iets uit bepaalde grondstoffen. Formeren is dat ook dan. geformeerd uit de stof van de aardbodem bijvoorbeeld, kun je mooi bewijzen. En dan scheppen, dat is het woord voor het maken van iets zonder grondstoffen. Ja, dat is leuk bedacht, maar het gaat niet op. Het klopt gewoon niet, want als je het woord verder nazoekt wat in de Bijbel voorkomt, dat scheppen, blijkt het ook gebruikt te worden voor het maken van iets uit iets anders. De gedachte is niet dat het is het maken van iets uit niets, maar het is dat men iets origineels maakt. Iets wat het tot dan toe niet was. Dat is alles. Dus niet uit niets, maar uit dat er wordt iets gemaakt wat er voorheen niet was. En het kan best uit grondstoffen zijn. Het veronderstelt iets creatiefs, maar dat is hetzelfde woord. Het creëren is scheppen. En iets creatiefs, dat wil zeggen dat men iets maakt wat er voorheen niet was. Men denkt iets uit. Iets nieuws. Dat is scheppen. En zodra het dus over iets nieuws gaat, dan heet het scheppen. Nou, niet altijd. Het hoeft niet zo noodzakelijk natuurlijk. Maar scheppen veronderstelt inderdaad iets nieuws. Misschien zo te binnen terwijl ik erover praat. In Jeremia 31 hebben we dat beruchte vers. Even kijken. Wat is het? Vers 22. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Vraagteken. Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. Wat nieuws geschapen. De vrouw zal de man ontvangen. En het nieuwe eraan is dat het nou inderdaad gebeurt. Hoewel het zelfs altijd al de bedoeling was, maar nu gaat het echt gebeuren. En dat wordt al als iets nieuws beschouwd. Daarbij is de grondgedachte nog niet eens nieuw. Maar de uitwerkingen van wel. Er gebeurt iets voor het eerst. En dan heet het scheppen. Zie je? En iets. Het is heel eenvoudig, heeft wat nieuws geschapen op de aarde. En daarbij gaat het ook over een nieuwe schepping. Want in dit verband gaat het om Israël, of wat onder het nieuwe verbond geplaatst zal worden, zoals blijkt uit vers 31 en wat er verder volgt. Dat heet dus ook een nieuwe schepping. Maar je vindt diezelfde gedachte bijvoorbeeld ook in een vers wat we ook nog eens moeten bespreken. Dat is Jesaja 45, waar de Heer zegt in vers 7, Jesaja 45, vers 7, ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. En dit is een leuke oefening om te kijken of we de betekenis van deze woorden kennen. Want formeren is het, werd altijd gezegd, is het vormgeven aan bepaalde grondstoffen. Goed, wat is dan de grondstof voor het licht? Waarvan is licht gemaakt? Dat is niet te zeggen. Licht komt immers uit niets. Dat is dus niet te zeggen, dat klopt zo niet, hè? Formeren is gewoon vormgeven. En de gedachte is niet primair die van bepaalde stof verwerken. Het gaat erom dat een bepaalde vorm ontstaat. Dat kan net zo goed scheppen zijn, hoor. Goed. Nou, en dan staat er, ik schep de duisternis, maar wat is duisternis? Duisternis is niks. En als je zegt, scheppen is het maken van iets uit niets, dan zou het moeten zijn het maken van iets uit de duisternis, maar hier staat dat de duisternis zelf geschapen wordt. Maar duisternis is de afwezigheid van iets. Hoe kan het dan geschapen worden? Zodat we weer zitten met het hele begrip scheppen. Maar dat betekent gewoon dat hier iets tot stand komt. Althans, dat wat hier bedoeld wordt, dat is iets wat tot stand komt als iets nieuws. Dat wil zeggen, het was er voorheen niet, maar nu is het er wel. Dat wil zeggen, voorheen was er geen duisternis, maar nu komt het er wel. En de gedachte is ook niet dat die van de duisternis van Genesis 1 vers 2. Ja, bij het woord scheppen denkt men altijd aan Genesis 1 vers 1. En duisternis staat in Genesis 1 vers 2. En daar zijn we dan. En dat vers wordt daar dan ook van toepassing gebracht. Maar dat mag je niet doen, want daar gaat het niet over. Hier gaat het in Jesaja 45 vers 7 over een oordeel wat over Israël zou komen. Israël wandelt namelijk per definitie in het licht. God heeft zich geopenbaard aan Abraham, Isaac, Jacob en daarna natuurlijk aan Mozes en Jozua en zo verder. Dat wil zeggen, licht was het kenmerk van Israël en van het Jodendom, want de gedachte is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd en het woord is licht. Dus Israël is in het licht. Dat is de normale situatie, is altijd zo geweest in Israël. Zolang als Israël er is, was er licht. Maar wat hier gezegd wordt, is dat er bij gelegenheid duisternis zou komen. Dat is wat nieuws en dus wordt het als schepping aangemerkt. Dat wil zeggen, ik schep de duisternis. Waarbij bovendien natuurlijk het gebruik van het woord scheppen wijst op God als de schepper. Het is de schepper zelf die Israël terugplaatst in de duisternis. Dat is iets wat Israël niet kende, maar wat het nou zal ondervinden. En dus staat er, ik schep de duisternis. Als iets nieuws. En het, dan wordt het herhaald als er staat, ik schep het kwaad. Dat is hetzelfde natuurlijk, het kwaad en duisternis is synoniem. En in dat geval wordt er gesproken over de ballingschap waarin Israël afgevoerd zou worden. Dat is het. Zou buitenslands gebracht worden, weggevoerd worden. En dat is inderdaad een kwaad, of niet? Je kan dan moeilijk zeggen dat het nog iets goeds is. Hè?
Het is licht en helemaal niks in duisternis.
Nee. Nee, in die zin is dat duidelijk genoeg. Maar een volk wat niet in gemeenschap met die God die licht is wil wandelen, wordt in de duisternis geplaatst. En Israël woont per definitie in het licht. Dat is altijd zo geweest. Zolang als Israël bestaat is het in het licht. Maar het heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Toch, hetzelfde als wat in Johannes staat natuurlijk, maar ik heb het nou over oud-testamentische tijden ook. Het had de duisternis liever dan het licht. En God schept Israël dus in de duisternis. Dat is iets volkomen nieuws en dus heet het een schepping. Ik schep het kwaad, oftewel ik schep de duisternis. Dat is het verband waarin het gezegd wordt hoor, in verband met de ballingschap. Hoewel er natuurlijk ook in staat, laat ik dat dan meelezen. Ik formeer het licht en ik maak de vrede. Want daar gaat het vers eigenlijk over. Daar hoort de klemtoon ook op te liggen hoor. Ik formeer het licht en ik maak de vrede. Want het gaat erom dat hier in dit hoofdstuk niet zozeer ballingschap wordt aangekondigd. Maar er wordt aangekondigd dat Israël uit de ballingschap terug zal keren. Maar goed, daar hebben we het wel over. TZT. Maar dat gaat over het optreden van Kores, die Israël toestemming zou geven uit de ballingschap terug te keren naar Jeruzalem om de tempel te bouwen enzovoorts. En dan zegt de Heer, ik schep niet alleen het kwaad, ik maak niet alleen de duisternis, maar ik schep ook vrede, ik schep ook licht. Oftewel, ik heb jullie in ballingschap gebracht, ik zal je ook uit ballingschap doen wederkeren. Dat is de gedachte. Nou, dan moeten we nodig terug naar Jesaja 41... Vers 20, waar gesproken wordt over schepping, namelijk dat de heilige Israëls zulks geschapen heeft, want het wordt iets volkomen nieuws, dat er namelijk zulk sterk en overvloedig leven zal zijn in Israël, onder de gelovigen in het algemeen, op aarde. Dat is inderdaad iets nieuws, maar het is ook het resultaat eigenlijk van de nieuwe schepping. Het is het resultaat namelijk van de opstanding van Christus. Want hier wordt natuurlijk toch gesproken over de dingen van het nieuwe verbond. Precies zoals het ook gebeurde in Jeremia 31, wat ik even aanhaalde. Niet omdat het vers er zo direct mee in verband staat, maar vanwege dat woord scheppen natuurlijk. Hè. De heilige Israël heeft zulks geschapen. Het lijkt niets nieuws, mooie bomen op een vruchtbare plaats. Maar het nieuwe is dat die plaats is vruchtbaar geworden. Dat was het niet, maar is het nu wel. En dat geldt niet zozeer voor het land in de eerste plaats, maar in de eerste plaats natuurlijk voor het volk als zodanig. Een volk wat vruchtbaar gemaakt is. Wat leven voorbrengt. En dat is bewijs van het werk van de Heer in Israël. En om een bewijs gaat het, want het is een rechtszaak. Nou, zo gaat het verder. In vers 21. Brengt uw lieder twistzaak voor, zegt de Heer. Brengt uw vaste bewijsredenen bij, zegt de koning van Jacob. En dit wordt dan gezegd tot de heidenen uiteraard, de overige volken. Want dat de Heer werkt in Israël, dat is in het voorgaande wel vastgesteld. Hè? Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Vers 17 is dat. En de heilige Israëls, daar zult gij weer in beroemen. Vers 16. En vers 14, gij wormt Jacobs en gij volkje Israël. Dat wil zeggen, met Israël zitten we goed, God werkt in Israël, maar nu de heidenen dan. Wat hebben die dan? Daar gaat het nog steeds over. En die heidenen hadden alleen maar een zelfgemaakte God, gemaakt door de werkmeester en door de goudsmid, weet u wel, dat verhaal. Hun eigen God, maar uw zin. Maar hier in vers 22 vers 21 wordt de vraag opnieuw gesteld. Laat de heidenen dan hun bewijzen brengen bij de koning van Jacob. Leuk is dat, de koning van Jacob. Dat de Messias de koning van Israël is en dat de Heer de koning van Israël is, is duidelijk. Dat staat vaak genoeg in de Bijbel, tientallen malen, maar hier staat koning van Jacob. En dat is erg leuk, want dat betekent dat de uitdrukking hier slechts kan worden toegepast op het natuurlijke Israël. Ja, dat wedergeboren is, maar ik bedoel het Israël, volk Israël in zijn letterlijke betekenis, zoals hier op aarde als volk leeft. En het aardige is natuurlijk dat de Heer nog nooit koning van Jacob geweest is. De Heer Jezus zelf, of Jehovah zelf, zo je wilt, nooit koning van Jacob geweest. Koning van Israël zou kunnen, maar het wordt al moeilijk. Want dan, als het zo zou staan, zou je het ook van toepassing kunnen brengen op de gemeente. Dat kan. Het is ook moeilijk, maar het kan. Maar hier staat koning van Jacob, en de term Jacob kun je in de eerste plaats niet op de kerk van toepassing brengen. In de tweede plaats zou ik dat ook niet willen adviseren, want het is over het algemeen niet zo verheffend. Nee, om nou Jacob genoemd te worden, dat lijkt me niet zo aardig. Nou, sommige mensen heten zo, dat kan ik ook niet helpen, maar ofwel. Maar om nou als gemeente met Jacob te worden aangeduid, nee, dat gaat om Israël. Maar hier staat Jacob, hè? De koning van Jacob, de koning van het natuurlijke Israël. Maar de Heer is koning van het natuurlijke Israël nadat het tot geloof is gekomen. En zodat het dan ook de naam Israël draagt, dat weet ik wel. Maar de naam Jacob maakt het onmogelijk om te ontkennen dat het hier gaat om een letterlijk Israël. Nou, dan staat er, laat dan die heidenen dus, laat hen voortbrengen, bij de koning van Jacob, laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen. Verkondigt de vorige dingen, welke die geweest zijn, opdat wij het ter harte nemen en het einde daarvan weten, of doet ons de toekomende dingen horen. Want het grote kenmerk van de Godheid is dat hij de dingen van tevoren kan aankondigen. Dat hij een plan heeft en dat uitwerkt, zodat hij betrokken is en was bij de dingen van het verleden, maar ook dat hij betrokken is bij de dingen van de toekomst en dus over de toekomst kan spreken. Dat maakt een God tot Godheid. Althans, in een rechtszaak. Want daarmee wordt zijn Godheid bewezen. En God kan natuurlijk nooit iets of iemand zijn die onderworpen is aan dezelfde dingen als waar de mens ook een onderworpen is. Dat kan geen God zijn. De Godheid wordt bepaald doordat hij boven de dingen staat waaraan de mens onderworpen is. Nou, misschien niet alle dingen, maar toch voor een groot deel. Daar gaat het maar om. Hij moet op een hoger niveau staan dan de mens en dan deze oude schepping. En dan kan het niet missen, hoe je dat ook bekijkt, dan kan het niet missen of zo'n God zou inderdaad in de toekomst moeten kunnen kijken. Of de toekomst moeten kunnen bepalen, zodat hij, als hij nu de toekomst bepaalt, zodat hij kan zeggen hoe de toekomst eruit ziet. Daar gaat het maar om. En daarom wordt er gevraagd aan die heidenen, nou, breng maar eens voort dan de dingen die gebeuren zullen, vers 22. Laat hen voortbrengen, weet je wel, laat die heidenen maar komen, laat hen voortbrengen en laten die heidenen ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen. En dat niet alleen, staat ook verkondigd de vorige dingen En verkondig dus wat die vorige dingen geweest zijn. Vertel dan maar je geschiedenis. Opdat wij ook het einde daarvan zullen weten. Want het gaat niet alleen om toekomst, het gaat ook om verleden. Beide dingen worden in dit vers genoemd. Eerst de toekomst, dan wordt het verleden genoemd en dan weer de toekomst. Want in het algemeen is het natuurlijk zo dat de toekomst voortkomt uit het heden en dus uit het verleden. Maar verleden en toekomst behoren een eenheid te vormen, horen op een of andere wijze met elkaar samen te hangen. Als dus de toekomst voorzegd kan worden, dan zou ook het verleden moeten gezegd kunnen worden. En dat is het eigenaardige, dat kan van vele volkeren ook niet. In het algemeen kan het trouwens helemaal niet. Want geschiedenis is een tamelijk omstreden zaak. Ja, de geschiedenis, dat als de mensen zich ergens dan mee bezig heeft gehouden, dan is het met geschiedvervalsing. Ja, dat is een verschrikking eigenlijk. En daar heeft hij allerlei belang bij uiteraard, om dat te doen. Maar geschiedenis is een hoogst twijfelachtige zaak, maar het eigenaardige is, de vastliggende geschiedenissen, de geschiedenissen waar we wel zeker van zijn, zijn uiteraard de Bijbelse geschiedenissen. Er is geen volk wat zo'n lange geschiedenis heeft als die van Israël, waarbij bovendien moet vastgesteld worden, ook op grond van menselijk redeneren, dat als er dan al een betrouwbare geschiedenis van een volk bestaat, moeten die van het volk Israël zijn, om de eenvoudige reden dat de geschiedenis van Israël zelf bepaald niet één is om trots op te zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want als de heidenen een geschiedenis hadden waar je niet trots op kon zijn, werd gewoon die geschiedenis veranderd. Er werd het anders opgeschreven dan het was. Of alsnog veranderd, want dat gebeurde dan ook. Hè? Dan kun je, de archeologen weten er alles van. Dan worden alsnog bepaalde inscripties gewijzigd. Of dingen worden uitgehaakt, namen worden veranderd en dat soort dingen meer. Er wordt altijd in geknoeid om toch vooral een volk maar een heroïsche geschiedenis te geven. En vooral ook een lange, zodat ook jaartallen gewijzigd worden enzovoorts. Want hoe ouder de geschiedenis, hoe ouder de rechten van zo'n volk uiteraard. Hè? Dat is allemaal gebeurd hoor. Aantoonbaar ook is dat gebeurd. En het eigenaardige is dat we dat bij Israël allemaal niet vinden. Wij vinden de geschiedenis van Israël uiteraard in de Bijbel. Hoofdzakelijk in de Bijbel, een beetje daarnaast natuurlijk ook. Maar hoofdzakelijk in de Bijbel. En het eigenaardige is dat die geschiedenis van Israël bepaald geen verheffende geschiedenis is. Geen eervolle. Want het mag dan eervol zijn om het uitverkoren volk van God te zijn. Om door speciaal, en als volk speciaal door God geroepen en verwekt te zijn. Er staat tegenover dat speciale volk van God dan toch diezelfde God eigenlijk niet gediend heeft. Eigenlijk nooit. Of zullen we zeggen, slechts zelden. Dan neem ik het al heel positief voor. Wel, dat is niet verheffend, uiteraard. Je kunt wel zeggen, wij zijn het uitverkoren volk, maar dan is de volgende vraag, maar waarom hebben die God dan nooit gediend? De heidenen zijn geen uitverkoren volken, maar en dat is geen wonder, dus die hebben Jehovah niet gediend, maar Israël heeft dat ook niet gedaan. Shame on you. Daarom, Israël zal juist door de wet, waar het op zich beroept, geoordeeld worden, en dat oordeel is dan ook inderdaad veel zwaarder. Maar zo'n geschiedenis is er wel. En die geschiedenis is er, omdat die geschiedenis ook weer bepalend is voor de toekomst. Bovendien, in dit vers wordt eigenlijk net gedaan alsof er geen verschil zou bestaan tussen het verleden en de toekomst. Men mag eigenlijk kiezen of men de toekomst zal voorspellen of dat men het verleden zal vertellen. En in de praktijk maakt dat ook geen verschil, omdat de geschiedenis die wij kennen tegelijkertijd spreekt over de toekomst. Omdat de geschiedenis namelijk een vooruitgrijpen was op de toekomst. De hele roeping van Israël in het verleden is een vooruitgrijpen op de roeping van Israël in de toekomst. Nog sterker, het is eigenlijk een vooruitgrijpen op het tot stand komen van de nieuwe schepping. Maar dat is de toekomst. Alle kenmerken van de toekomende dingen vinden we terug in de oud-testamentische geschiedenis. Op typologische wijze, natuurlijk, dat is zo. En verder is het zo dat de hele geschiedenis van het Oude Testament, inclusief alles wat er gezegd is en geprofeteerd is, natuurlijk toch allemaal spreekt over, of leidt tot dingen die in de toekomst zullen gebeuren. Vandaar dat we in de Oud-Testamentische geschiedenis de toekomst lezen. Het is hetzelfde. Bovendien, ook de Oud-Testamentische geschiedenis was ooit toekomst. Alleen inmiddels is de datum gepasseerd en toen was het niet meer toekomst, maar was het ineens verleden en dus geschiedenis. Maar van God uitgezien maakt dat natuurlijk niks uit. Daarom, al die dingen die gebeurd zijn en die gebeuren zullen, liggen vast in Gods raad. En daar gaat het om. En Israël kende die, aan Israël werden deze dingen geopenbaard. Dat maakt Israël inderdaad tot het volk van God. En dat maakt de God van Israël tot de ene echte ware God. Tenzij er bij de heidenen ook zoiets gevonden wordt dat men de toekomst kan voorspellen.